Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mij genegen heen, ons Heer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En wat er verder volgt in het zesde vers, wij noemen nu Psalm 84, de versen 1 en 6.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in de klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. We noemen nu klaagliederen 3, de eerste 26 versen, maar vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu klaagliederen 3. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand een ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd en met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snaren speld een ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop is van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat zij barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel. Zeg mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degene die hem verwachten, ter ziele die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren.
Zingen we dan nu verder van de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die tallentijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen, wanneer men in uw naam vergaat, uw woord verklaart, zie ons nu saam daartoe bereid. Uw geest, kom bij ons wonen. Het is de bedezang voor de predikatie. Met Gods hulp wil ik voor u een preek lezen van de onlangs overleden dominee R. Kattenberg. En de tekst is gekozen uit Klaagliederen 3, het 24ste vers. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Zingen we verder van Psalm 94, het 8e, het 9e en het 10e vers. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En het 9e, wie helpt mij tegen al die bozen, wie wederstaat die goddelozen? En het 10e, wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94, het 8e en het 9e vers. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de doeleinden die u kent. Psalm 94, 8, 9 en 10. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. In deze tekstwoorden horen we een persoonlijke belijdenis van Jeremia, waarin hij ten eerste omhoog kijkt, ten tweede terugkijkt en ten derde vooruitziet. Een persoonlijke belijdenis van Jeremia, waarin hij omhoog ziet, terugkijkt en vooruitziet. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Gemeente, dat is de roemtaal van de profeet Jeremia. Als u mocht denken dat hij deze belijdenis uitgesproken heeft toen alles voor de wind ging, en toen de zon in alle heerlijkheid aan zijn levenshemel stond, dan hebt u het wel verkeerd. Nee, deze belijdenis doet hij in een van de meest bange en benauwde ogenblikken van zijn leven. Het waren voor deze dienstknecht van God heel moeilijke tijden. Waarom? Wel, deze man Gods had zijn volk zo innig lief. Hij wist zich zo verbonden aan het volk, waaronder de Heere hem een plaats had gegeven. En juist daarom had hij zo'n intens verdriet. Want Jeremia kon de boodschap van God wel brengen, en hij kon wel in de naam des Heeren oproepen tot bekering, maar aan zijn woorden werd geen geloof gehecht. En nu heeft hij zo'n verdriet over de zonde van het volk, want hij heeft boven alles God lief. Hij heeft Jeruzalem gesmeekt om toch terug te keren, gesmeekt in de naam van de Heere. Bezint u toch op uw wegen, staat op de wegen en zie toch welke de goede weg zij. En met al de aandrang van zijn hart en de bewogenheid van zijn ziel heeft hij het volk opgeroepen om zich voor God te verootmoedigen. Want hij heeft gezegd, mensen, denk erom, dit gaat verkeerd. Want God is groot van langmoedigheid. Dat wil zeggen, de Heere stelt de toorn lang uit. Maar er komt wel een ogenblik waarop God zal zeggen, nu is het genoeg. Nu ga ik mijn bedreigingen uitvoeren. Hoewel Jeremia met al de ernst van zijn hart deze boodschap bracht, kreeg hij bij het volk geen gehoor. De massa ging voort op de weg die ze zich gekozen hadden. En nu een vraag, gemeente. Leeft u ook zo? Leven jullie ook zo, jongens en meisjes, jongeren? Wat doen wij met het woord van God dat we hier in de kerk mogen horen? En wat doet het woord met ons? Hoe vaak hebt u het woord des Heeren al gehoord? Wat heeft de Heer zijn erbarmen opengelegd en wat lokt hij tot de zaligheid? En hoe is het nu in ons leven? Slaan we vanavond weer een bladzij om in ons levensboek? En leven we morgen alsof er vandaag niets gebeurd is? Denk erom, gemeente, dat u op dit ogenblik op een zeer gevaarlijke plaats zit. Waarom? Wel, hierom. U kunt op dit ogenblik Christus verwerpen. En dat is het ergste wat er is. Want als we het bloed van Christus onrein achten tot de verzoening van onze zonden, dan blijft er geen slachtoffer over voor onze zonden. Kijk eens terug in uw leven. Hoe lang heeft de Heere de arbeid van zijn liefde ook aan u ten koste gelegd? En dan leven net als de mensen in de dagen van Jeremia. O gemeente, weet het. God is groot van langmoedigheid. Maar daar komt wel een keer een eind aan. Jeremia heeft het gezien hoe de bedreigingen van Gods wegen in vervulling zijn gegaan. Met eigen oog heeft hij gezien hoe de tempel in vlammen is opgegaan en hoe de stad verwoest is geworden, de stad des vredes. Hij heeft het gezien hoe het volk is weggevoerd in Babel, in ballingschap. En het was bij hem echt niet zo dat hij gezegd heeft, zie je wel, nou heb je je verdiende loon. Nee, dan heeft zijn hart daarbij geschreid. En op de plaats waar de dochter Sions woonde, de vorstin der landschappen, zoals Juda genoemd wordt in het begin van dit Bijbelboek, Daar is nu de stilte van de dood neergedaald. Een angstige stilte eigenlijk. Want de wilde dieren krijgen nu gelegenheid om verder op te dringen dan ooit. De stilte wordt verbroken door het gehuil van de roofdieren die dichterbij komen. Gemeente, ziet u Jeremia voor u? Hij heeft het ze aangezegd met alle liefde van zijn hart. En nu dit. En in deze omstandigheden heeft hij het er zelf ook zo moeilijk mee. Wij hebben dit hoofdstuk gedeeltelijk gelezen. Hij uit klacht op klacht. Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn benen gebroken. Je zou zeggen, waar eindigt het? Als het aan Jeremia gelegen had, dan was hij er nooit meer bovenuit gekomen. Maar gemeente, wat gelukkig. Het ligt niet aan Jeremia. God gaat bevestigen dat hij zijn volk niet altijd in het verdriet laat. De Heere staat op met gunstige gedachten. En in de donkere nacht van zijn zielenstrijd, de nacht van zijn aanvechtingen, schijnt voor Jeremia de morgenster van de goedertierenheid van God. Want te midden van alles wat hem verdriet en bedroeft, krijgt Jeremia er oog voor dat hij er nog is. Het zijn, zo zegt hij, het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En midden in de klachten die hij uit, midden in de zorgvolle omstandigheden, gaat de lof des Heeren opklinken. Dwars door zijn tranen heen krijgt Jeremia de Heere weer in het oog. Zeker, alles is hem ontvallen. Alles is hem afgenomen. Als een armoedzaaier is hij achtergebleven met nog enkele van zijn volk, die tot de laagste klasse behoorden. Ze zijn daar bij de puinhopen van de oude Godstad. Maar kijk nu, waar alles wegvalt, waar Jeremia niets overhoudt, daar werkt God. Daar wordt Jeremia weer geworpen op de Heere. En geleid door de Heilige Geest gaat hij in vers 22 en 23 verder. Hij gaat verder van stap tot stap. Van Gods goedertierenheid naar Gods barmhartigheid. En van Gods barmhartigheid naar Gods trouw. En dan kan het niet uitblijven of Jeremia komt tot een persoonlijke belijdenis. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Onze tekst voor vanmorgen. Hier zien we dus, gemeente, hoe de Heere er zelf aan te pas komt in het leven van zijn kind en knecht. De Heere gaat hem boven al de moeite en boven al de zorgen uittillen. De Heere gaat zijn gebogen hoofd opheffen. Jeremia, ik ben er en ik laat niet varen de werken van mijn handen. Dan gaat zijn neergebogen hart zich in hoop oprichten tot God en tot de ontfermingen van God. Kijk, dat is nu Gods werk, gemeente. Dat is nu de trouw van de Heere in het leven van al degenen die de verschijning van onze Heere Jezus Christus hebben liefgekregen. Hier gaat in vervulling het woord waarmee Jezus afscheid heeft genomen van zijn discipelen. Ziet, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Al de dagen, Jeremia, ook de dagen waarop de tempel in puin ligt. Ook de dagen waarop de stad is platgebrand. Ook de dagen waarop u alles is ontvallen. Ik houd getrouw mijn woord. En als we die lijn doortrekken naar vandaag, gemeente, moeten we dan ook nu niet zeggen dat het geloof van de heilige Gods meer dan eens zo ingezonken kan zijn? Dat er wolken verschijnen aan de levenshemel? Dat er tijden zijn in je leven dat de Heere zo onmetelijk ver weg lijkt, dat je met zoveel vragen zit en zoveel raadsels in je hart, dat u misschien met Job zegt, als ik voorwaarts ga, dan zie ik hem niet, en achterwaarts, dan merk ik hem niet. Dat weet de duivel ook. En dat zal hij niet onbenut laten. Daar springt hij bovenop ons arme hart, zodat we van alle hoop beroofd lijken te zijn. Dan komt de duivel zelfs misschien wel naast u zitten in de kerk en zegt, waar is nu die God op wie u bouwt? Als u een kind van God was, dacht u dan dat alles je ontvallen kan? Als je een kind van God bent, hoe kan de Heere het dan toelaten dat stad en tempel in puin liggen? Als je een kind van God bent, van waar dan al die zorgen en moeite in uw leven? O, wat kan de put diep zijn waarin we onze strijd moeten strijden? Wat kan het ons onmogelijk voorkomen dat er nog uitkomst zal zijn? U leest dat ook meer dan eens in de psalmen. Dan zegt David, als ik aan de Heere denk, dan maak ik misbaar. En Asaf, als ik aan de Heere denk, dan zeg ik tot mijzelf, zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen? Als ik aan de Heere denk, dan moet ik zeggen, al Gods golven en Gods baren zijn over mij heen gegaan. Heeft de Heere zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Vroeger had u misschien nog wel wat, kinderen van God. Toen had u misschien uw bekering, uw tranen, uw aangename gestalten, uw aandoeningen en uw gebeden en uw gevoeligheden. Wat had u vroeger allemaal al niet? En nu? Nee, dat is niet zo'n gemakkelijke weg, gemeente. Als de Heere met ons afdaalt naar de diepte van ons zondige bestaan. Geen gemakkelijke weg voor ons vlees als alles ons ontvalt en als je niets meer overhoudt, als je geen houvast meer hebt aan wat vroeger in je leven gebeurd is. Nee, je hoeft van wat vroeger in je leven gebeurd is niet te zeggen dat het niets geweest is. Maar het gaat om de dagelijkse verhouding tot de Heere. Hoe is het vandaag? Je zou omhoog willen en je komt steeds dieper in het moeras terecht. Verzonken in modderig slijk en in een kuil waar je niet kunt staan. En je zegt, zal het ooit goed komen? Als het nu zo laag afloopt in het leven, weet u wat het wonder is? Dat de Heere juist in deze weg van het wonder iets wil gaan leren. Daar waar u de diepste diepte bereikt, daar waar u niets meer op uw eigen rekening kunt schrijven, daar waar u alles verloren hebt, daar waar u alles moet prijsgeven, weet u wie daar is? Daar is de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Daar is de God van het verbond, daar is Hij, die het in deze weg waar maakt. Wat ik begonnen heb, dat zal ik voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Daar is de Heere. Daar waar wij erkennen dat God rechtvaardig is. Daar waar wij toestemmen dat de wet goed is en heilig en recht. En dat wij schuldig staan aan al de geboden van God. Daar waar ik niet anders ben dan zonde en schuld en ongerechtigheid. Kortom, daar waar ik niets meer ben, daar is de stem die het ons toeroept en ziet. Hier is uw God. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. We willen zo graag met het onze omhoog, niet waar? Maar gemeente, als de Heilige Geest werkt tot ons heil en tot onze zaligheid, dan daalt Hij met ons af naar beneden. Daar ontvalt ons alles. En daar zeggen we, nu gaat het helemaal verkeerd in mijn leven. Alles, alles verlies ik. Alles moet ik afstaan en prijsgeven. Hoort u Jeremia eens, dat hij, als hij zegt in vers 15, hij heeft me met bitterheden verzadigd. Hij heeft me met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft me in de as neergedrukt. Ziet u Jeremia daar staan, als hij dit zegt? Maar nu dit, in het graf des doods, wie is daar? Daar is de levende, daar is de God van alle heil en van alle zaligheid. Daar is de Heere, die zijn kinderen nooit in de steek laat. Nog een keer. Ziet u in gedachten Jeremia zitten? Hoort u hem de woorden uitspreken? De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het zijn mijn goede tierenheden dat u niet vernield bent. Jeremia heeft alles moeten afstaan. Hij heeft niets meer. Hij heeft alles verloren, maar zie nu, nochtans. Hij heeft de Heere, de God van het verbond, Jehovah, de getrouwe verbondsgod. De Heere is mijn deel. Hij heeft geen stad meer om in te wonen, geen tempel meer om te aanbidden, geen mens meer om mee te spreken, want ze zijn haast allemaal weggevoerd. Ik heb niets meer en nochtans heb ik alles. Kijk, gemeente, dat is geloof. Geloof kun je karakteriseren in één woord, het woordje nochtans. Nochtans heb ik alles. Hier is het. De Heere is mijn deel. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. U moet er eens op letten hoe opmerkelijk hier staat: de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Jeremia zegt niet: de Heere geeft mij ook een deel, of de Heere is voor een deel ook van mij, of ik heb deel aan de Heere. Nee, de Heere is mijn deel, de Heere zelf. Alles weg en toch alles over. U zegt: hoe kan dat? Gemeente, dat is nu de werkelijkheid van het leven der genade. Alles kwijt en toch alles over. Dat is een weg waarvan je zegt: moet dat nu zo? Maar als je straks terug mag kijken, dan zeg je: Heere, u had het niet beter kunnen doen. Nee, voor het vlees was het niet aangenaam. Het was bepaald niet gemakkelijk als je in het donker moest gaan en niet kon zien of je er ooit uit zou komen. Maar als het aan het eind licht wordt en als u zeggen mag: Heere, wat bent u toch getrouw? Waar heb ik het aan verdiend dat u me niet in de steek hebt gelaten? Dan krijgt God de eer. Al is me dan alles ontvallen, Heere, dan heb ik toch alles over, want de Heere is mijn deel. Jeremia gebruikt in deze bewoordingen een beeld, gemeente, en dat maakt het nog veel rijker, veel voller en veel dieper. Dat geeft nog veel meer inhoud aan de tekst. Want Jeremia ziet niet alleen omhoog, hij ziet ook terug. En zo komen we tot onze tweede gedachte, namelijk: Jeremia kijkt in deze belijdenis terug. Wat betekent de uitdrukking mijn deel in dit verband? Wel, het doet ons denken aan de intocht van het volk Israël in het beloofde land. U weet, in dat land Kanaan kreeg elke stam zijn grondgebied aangewezen. Dat was het deel van het land dat elke stam kreeg. Het erfdeel uit de hand van de Heere. En binnen dat stamgebied kregen de geslachten het hun toegewezen deel. Binnen de geslachten kreeg elk gezinshoofd zijn toegewezen deel. Het land werd verkaveld en ieder kreeg een hem toegewezen deel. Daar mocht je op wonen. Het land moest je bebouwen. Van de vrucht ervan mocht je eten. Daar kon je dus op leven en niemand mocht het je afnemen. Dat was je patrimonium, je vaderlijk erfdeel. Elke Israëliet had zo'n vaderlijk erfdeel in het beloofde land. Maar er was op die regel één uitzondering. Eén stam kreeg niets. Dat was de stam van Levi. De Levieten kregen geen stuk grond waarop ze wonen en werken konden. Zij kregen geen deel. U vraagt, waar moesten die mensen dan van leven? Was de stam van Levi dan minder dan de andere stammen? Nee. Maar nu gaat het wonder openvallen, gemeente. De Heere had bij monden van Mozes gezegd, ik ben uw deel, Levi. Ik ben uw deel en uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. U kunt dat lezen in Numeri 18. Dus, waar alle stammen hun grondgebied kregen en waar elk geslacht mocht zeggen, dit stuk land is mijn vaderlijk erfdeel, daar kreeg Levi niets. En toch zorgde de Heere zo rijk voor Levi. Toen God zei, ik ben uw deel en uw erfenis in het beloofde land. Want de Levieten mochten leven van de dienst des Heeren. De Heere beloofde het aan Levi, ik zal voor u zorgen in al de omstandigheden van uw leven. Maar nu zit Jeremia bij de puinhopen van zijn verloren stad. Maar nu krijgt hij houvast aan dat oude godswoord. U weet, gemeente, Jeremia was niet alleen profeet, hij was ook priester. Hij was uit het priestergeslacht van Hilkia. Dat wil zeggen, hij was uit de stam van Levi. En nu gaat dat oude godswoord, zoals de Heere dat heeft laten verkondigen door Mozes, het gaat een levend woord worden voor Jeremia. Als hem alles is ontvallen, let dan op het geloof, zoals hij het mag beoefenen door de Heilige Geest. Ik ben uw deel. Ik, de Heere, ben uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. Merkt u dat Jeremia, als hij zo terugziet, terechtkomt bij Gods beloften en dat hij in geloof zijn hand legt op dat oude godswoord? We zeggen dan wel eens, wat is het woord dan nieuw? Je hebt het 10, 20 keer gelezen dat het aan je voorbij ging. Maar die ene keer zie je het en zeg je, staat dat er nou? Heere, hebt u dat beloofd? O God, wat bent u dan groot van goedertierenheid? Denk erom, gemeente, Jeremia heeft de schriften gekend. Maar hier, in de nood van zijn leven, krijgt hij opnieuw houvast aan dat oude woord van God. Daaraan ligt zijn leven vast. Vast in de Heere. De Heere zorgt voor hem. De Heere is zijn deel, Jeremia. Al ontvalt u alles, ik laat u nooit in de steek. En dan komt midden in zijn klachtenstroom het loflied op de God van het verbond. De Heere is mijn deel. Dat is zijn troost. Dat is de vaste grond van zijn leven. Mag ik u vragen, u die volkomen aan de grond geraakt bent, u die belijden moet dat u alles kwijt bent geraakt, u die zit bij de schuld van uw leven, bij de ongerechtigheid van uw hart, weet u niet hoe het verder moet? Het zal wat zijn als je levensboek wordt opengelegd en als je zeggen moet, Heere, dat is nou mijn leven. Nu ben ik alles kwijt. Alles kwijtgeraakt door de zonde. En wat ik ook probeer, het helpt me niet. O Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, wat vraagt u van me? Want ik raak steeds dieper in de put. Heere, ik raak bankroet. Ik ga failliet. Ik sta in de schuld bij u. O, dan klemt de vraag, hoe krijg ik nou deel aan dat deel waar Jeremia over spreekt? Hoe krijg ik nou deel aan de Heere? Gemeente, misschien bent u er wel achtergekomen dat in de weg van die afbraak onze tranen ons niet redden. En zeker, we mogen het niet onderschatten als we van harte onze tranen schreien voor de Heere. Maar u weet het, sommigen proberen van hun tranen hun zaligmaker te maken. Ze hebben zo echt geschreid, ze hebben zo innig gebeden, daar gaan ze hun steun in zoeken. Maar als de Heere dat gaat wegnemen, dan hebben ze geen grond om op te staan. Uw gevoeligheden, dat is Jezus niet. Uw aangename gestalte, dat is Jezus niet. Uw vermeende gerechtigheden, dat is Hij ook niet. U zegt, hoe dan? Alles breekt me bij de handen af en niets blijft er over dan tekort, dan armoede, aan schuld en dood. De Heere mijn deel? Ik zet een groot vraagteken. Zo kun je vastlopen, dan gaat het niet meer verder. Je zegt, Jeremia, hoe kun je dat toch zeggen? De Heere is mijn deel. Dan moet u niet bij Jeremia wezen, gemeente. Dan moet u hoger zien. Dan moet u deze tekst in het hart zien. Of liever, dan moet u Jezus in het hart zien. Want er is er één geweest, de Zoon van God, die zijn kinderdeel vrijwillig heeft opgegeven, die vrijwillig alles heeft afgestaan, Jezus Christus die het gezegd heeft, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar ik heb niets. De Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dat heeft Christus gesproken op zijn weg door dit leven heen, in de richting van Golgotha. Maar het is nog veel erger geworden. Want tijdens zijn leven was er het verkeer met de hemel met zijn vader. Hij had de Heere zijn God en de Vader tot zijn deel. Maar zijn leven is nog niet aan het eind. Naarmate het kruis dichterbij komt, naarmate Golgotha meer en meer werkelijkheid gaat worden, moet de Heere Jezus al meer afstaan. En aan het eind van zijn leven heeft hij geen stad meer waar hij wonen kan. Want Jeruzalem heeft hem uitgeworpen en de hemel kan hem niet ontvangen. Dan heeft hij geen vrienden meer met wie hij praten kan. Want zijn discipelen zijn allen gevlucht en zijn bekenden stonden van verre. Dan heeft hij geen tempel meer waar hij aanbidden kan. Want hij wordt er uitgeworpen door de godsdienst van die dagen. En als hij hangt op het kruis, gemeente, dan moet hij ook het laatste deel afstaan van deze aardse bedeling. Dan heeft hij geen kleed meer om de schande van zijn naaktheid te bedekken. Niets meer. Maar het ergste komt nog. Daar aan het kruis heeft hij geen God meer. Want daar aan het kruis, hoewel hij bleef de teerbeminde Zoon van God, daar in de donkere 3 uren durende duisternis, daar klinkt zijn smartkreet uit het oord van de dood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, daar wordt aan Jezus de zaligmaker der wereld het deel ontnomen. Daar wordt hem zijn God ontnomen. Daar heeft hij niets meer, maar dan ook helemaal niets. Nee, de Heere Jezus was geen priesterzoon. Gesproten uit Juda was hij de priester zelf, de priester van eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar deze hoge priester had zelf geen deel meer toen hij zich offerde op Golgotha. Geen deel op aarde en ook geen deel in de hemel. Daar hangt hij aan zijn kruis. Vrijwillig daalt hij af in de diepte van de dood. Wat heeft hij nog? Ja, toch. Hij heeft nog iets. Hij heeft nog iets. Zonde en schuld. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat heeft Jezus nog aan het eind van zijn leven? Zonde en schuld. En nu de vraag, lijkt u op Jezus? Hebt u ook niets anders meer dan zonde en schuld? Alles wat u veroordelen moet voor het aangezicht van de Heere? Kijk eens, u was zo diep afgedaald in die put, weet u wel, en zei, hoe het moet, weet ik niet meer. En nu komt er één u achterop. Of liever, er is er één u voorgegaan die kan zeggen: hier ben ik afgedaald in deze diepte als de borg voor mijn gemeente. Hier ben ik afgedaald en daar waar kolk en afgrond loeit en het gedruis der wateren groeit, daar komt Jezus, gemeente, niet op de hoogte van de dingen die wij gebouwd hebben. Nee, hij daalt af in de diepte, in de grootste armoede. Hij zegt: daar moet ik zijn, want daar is de nood. Daar wil ik voor komen, want daar heb ik alles vooraf gestaan. Want, zegt Paulus, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm is geworden, om uwentwil. Daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede rijk zou worden. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Bij dat woord arm moeten we denken aan bedelarm. Hetzelfde woord wat in de zaligsprekingen staat: zalig zijn de armen van geest, de bedelarmen. Zo is Jezus bedelarm geworden. Nu heeft hij werkelijk niets meer. Maar nu heeft hij door zijn armoede de heerlijkste rijkdom aangebracht van zijn genade en van zijn ontfermen. Hoe vinden we die? Niet op onze hoogte, maar in onze diepte. Daar waar hij geworsteld heeft, door de kluisters van de dood en de boeien van de hel heen, heeft hij zich baan gebroken naar het licht des levens. Door de diepte van dood en hel heen heeft hij geworsteld, zo dat hij het heeft uitgeroepen: het is volbracht. Gemeente, het is volbracht. Nu hij dit heeft bewerkstelligd, nu hij zo de strijd heeft gestreden en de overwinning heeft behaald, nu gaat de belofte van zijn vader in vervulling, zoals die geschreven staat in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Daar zegt de Heere zijn God: daarom zal ik hem een deel geven van velen. De Heere krijgt een deel van velen. Als u de kanttekeningen erop naleest, ziet u daar staan: dat is, ik zal hem veel geestelijke kinderen geven en veel geestelijke gaven. Hoort u? Uit Christus Jezus, uit niemand anders, maar ook uit hem volkomen. Want door zijn lijden en sterven heeft hij dat erfdeel hierboven verdiend. En gemeente, nu gaat hij uitdeling houden. Hoe? En aan wie? Aan de allerarmsten, aan de parias, de uitgestotenen, aan degenen die geen deel hebben in deze wereld. Hoort u maar: gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Nu gaat hij zijn hulp tonen tot verlossing van de armen. Nu gaat hij zijn kracht openbaren in onze zwakheid. Heel de armlastigheid, heel de armzaligheid van zijn kerk, al de erbarmelijkheid en heel het bankroet heeft hij weggedragen en begraven in zijn graf, voor eeuwig. En wat heeft hij teruggebracht? De erfenis tot in eeuwigheid. Ik ben uw deel en uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. Wat is die erfenis dan? Dat is Jezus' hart. Dat is Jezus' liefde. Dat is Jezus' werk. Dat is zijn geest. Dat is zijn leven. Kortom, dat is hij zelf. Wie had dat nou gedacht, gemeente? Misschien had u gedacht dat diegenen met de buit naar huis zouden gaan, die vooraan staan, die zeggen: ik dit, ik dat. Nee, maar als je nu helemaal achteraan staat, als je eigenlijk niet dichterbij durft te komen en je zegt: Heere, hoe moet dat nu bij mij? Dan vraagt de Heere u: hoe groot is uw nood dan? Dreigt u te verdrinken en te verzinken met de schuld van uw leven? Dan haast Jezus zich om uitdeling te houden. Daar doet hij het kabinet open van het verbond van Gods genade. En hij zegt, waar hebt u behoefte aan? Hier is het. Ik heb alles in overvloed. Ik ga uitdeling houden aan jongeren en ouderen, aan groten en kleinen, aan blinden en kreupelen. Gemeente, dat is zo rijk dat je het niet in woorden zult kunnen uitdrukken. Want zie, in de diepste armoede wordt door de verbinding van het geloof met Jezus Christus het uitgezegd. De Heere is het deel mijner erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij gevallen in lieflijke plaatsen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Dan is het genade. Genade. Genade alleen. Zo kan er op de puinhopen toch gezongen worden. In het loflied van de genade van God. Zoals we dat ook vinden in Psalm 16 vers 3. Wat we samen eerst zingen. Getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met de ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, vers 3. Heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Nee, dat schrijven we niet op de rekening van Jeremia, maar op de rekening van de God van Jeremia, de Heere zelf, die hem uitgetild heeft boven zijn klachten en zijn zorgen en verdrukkingen. De Heere is het die zijn trouw bewaart. Hij die het bevestigde, ook onder het oude verbond reeds. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat geeft nieuwe hoop, dat geeft nieuwe moed, dat geeft nieuw uitzicht. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Daarom mag Jeremia op hem hopen. Daarom kan hij op hem hopen. En gemeente, dat is een gegronde hoop. Die hoop ligt verankerd in Jezus Christus, van wie Paulus in een van zijn brieven schreef, Jezus Christus die onze hoop is. En nu moet u eens op het volgende letten. In vers 18 zegt Jeremia, terwijl hij nog met zijn klaagzang bezig is, toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van de Heere. In vers 21 komt er op opening. Het is net alsof de wolken wat opzij worden geschoven als er staat: dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. En in onze tekst, daar breekt het evangelie volkomen door als hij zegt: daarom zal ik hopen op hem. Ja, dat geeft reden tot hoop op de Heere. Vaste hoop, vurige hoop. Hier gaat de hoop gloren, juist in de moeilijkste omstandigheden van het leven. De hoop doet het hoofd opheffen. De hoop geeft vleugels aan het geloof. Jeremia zit bij een verloren stad, maar de hoop tilt hem er bovenuit. Die hoop, gemeente, wordt geboren in de weg van afbraak. Want zo hebben we Christus nodig, daarom. Daarom alleen, hoop op God als u vreest om te komen met heel uw verloren leven. Hoop op God als u vreest onder te gaan in al uw schuld en zonde. Hoop op God als u door vele diepten moet, net als Jeremia. Misschien zegt u: ja, maar de aanvallen van de duivel zijn zo vele. Ja, die zullen u niet bespaard blijven. Maar die hoop wordt juist levendig en krijgt zijn kracht daar waar wij niets overhouden. Hoe was het op Golgotha, daar in die duisternis? Daar was voor de Heere Jezus, ik spreek naar de mens, geen hoop, want zijn God had hem verlaten. Daar is hij de speelbal geworden van de vorst der duisternis, opdat hij nu in uw leven de vijand op een afstand zal houden. De vijanden kunnen dichtbij liggen en de vurige pijlen kunnen op je worden afgeschoten, maar daar is er één die het voor zijn kinderen opneemt. Daarom, hoop op God als u door vele diepten moet. Hoop op God als u door donkere tunnels moet. Hoop op God als u zegt: nu gaat het helemaal verkeerd. Hoop op God en de uitkomst zal zeker zijn, want hij laat niet varen de werken van zijn handen. Maar helaas, de dochter van het geloof, zoals de hoop wel eens genoemd wordt, ontbreekt zo dikwijls. We zinken en zakken weg in duisternissen en donkerheden. We liggen gekneld en geboeid in het kasteel van reus wanhoop, zoals Bunyan daarover schreef. En toch, weet u ook welke sleutel er past op de deur waarachter we gekerkerd kunnen liggen met de aanvechtingen van de duivel? Dat is de sleutel van de belofte van het evangelie van Gods genade. Want één is ons voorgegaan, Jezus Christus, die onze hoop is. En nu wil hij de hoop zijn voor hopeloze gevallen. Hij wil de rijkdom zijn voor mensen die niets meer hebben. Nu wil hij het deel zijn van hen die moeten zeggen: o God, nu heb ik niets om in uw gericht te kunnen bestaan. Wee dan, hij, de Heere Jezus, hij houdt uitdeling en hij is een rijke koning. Hij geeft mild en overvloedig. U zegt: maar ik heb het niet verdiend. Weet dan, er is nog nooit iemand geweest die het verdiend heeft. Denk eens aan Jeremia. Hij mocht houvast krijgen aan het woord van Mozes, dat de Heere zei: ik ben uw erfenis. Als u ooit een erfenis gehad hebt, gemeente, hebt u er dan voor gewerkt? Nee toch? Daar is wel voor gewerkt. Daar heeft een ander voor gewerkt, maar u niet. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Waar ze bedeeld worden uit die erfenis, daar hebben ze er zelf niet voor gewerkt, maar een ander heeft ervoor gewerkt, tot in de dood. En toen, ja, toen is het testament opengevallen. Wie staan er in zijn testament? De armen, de verdrukten, de kreupelen, diegenen die geen helper hebben. Al degenen wie een levensscheepje vastgelopen is op de zandbanken van hun zonde en schuld. De Heere zegt: kijk eens, u staat erin. Dat is mijn testament. Hongerigen worden met goederen vervuld. Daarentegen is het zo erg als voor uw geld wat in de psalmen staat. Er zijn mensen die geen deel dan in dit leven wachten, die alles schrijven op de kaart van deze tijd. Dan zult u dat ook alles moeten verliezen. Zie het maar in Psalm 17. Dan zult u alles moeten afstaan met de dood. Want dan zal Jezus zeggen op de dag van het grote gericht: gaat weg van mij, want gij hebt geen deel met mij. Vandaag laat God in Christus Jezus zich prediken als het deel, het eeuwig goed. En de rivier van God is vol water. Daar is overvloed in het huis des Vaders. Daar is Maria, van wie Jezus zei: zij heeft het goede deel uitgekozen, wat niet van haar zal worden weggenomen. Ook niet dan, als de doodschaduwen vallen over ons leven. Ook niet dan, als we voor altijd alles moeten afstaan hier op aarde. Als alle banden worden doorgesneden, de banden met degenen die je lief zijn, de band ook met de dingen die je van God gekregen had op deze aarde en waaraan je je hier gebonden weet. Alle banden worden doorgesneden. Alles ontvalt u. Dan is het alleen maar goed als de Heere als ons deel overblijft. Want dat alleen heeft eeuwigheidswaarde. Dat gaat mee over de doodsjordaan heen, tot in eeuwigheid. Zodat Asaf het kon zeggen: bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Heren, wat zijn ze onuitsprekelijk gelukkig die het mogen zeggen. De Heere is mijn ziel, zegt mijn ziel. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. Heren, u weet wat dat woord gedaan heeft vanmorgen in de gemeente. Zoudt u ook dat woord willen geven, dat we dat woord mogen meenemen naar huis, dat we het daar ook opnieuw nog weer over mogen overdenken. Geef wat nodig is. Heb dank voor uw trouwe hulp. Wees met ons in het verdere van deze dag. Wil u de broeder vanavond en vanmiddag geven wat hij nodig heeft om een preek te lezen in het midden van de gemeente. En wilt u met ons zijn. Wilt u wonen en werken onder jongeren en ouderen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 142, het vijfde vers. Ik riep tot u, ik zeide: o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.